Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
De stroom. Dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Wat doe jij om geïnspireerd te raken? Tuur je uit het raam? Maak je een wandeling? Of komen Eureka-momenten bij jou plotseling naar boven op een onverwacht moment? In deze aflevering gaan we in op wat inspiratie is, waarom het zo belangrijk is voor de wereld en hoe jij met meer momenten van inspiratie je gedroomde doelen kunt behalen. En daar gaan we het vandaag over hebben met Ab Dijksterhuis. Ab Dijksterhuis is hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en schrijver van een aantal boeken, waaronder Het slimme onbewuste, Op naar geluk en natuurlijk het boek Inspiratie, dat onlangs is uitgekomen en waar we het uitgebreid over gaan hebben vandaag. Welkom, Ab.
Dankjewel.
Uit Nijmegen afgereisd.
Ja.
Je moest even schuilen voor de regen.
Het was hier anders, ja. In Nijmegen was het nog droog en zonnig, dus ik heb geen paraplu bij me.
Ja. Nijmegen was het weer beter.
Ja.
Nou, ik ben compleet nat geregend, dus dan hebben de luisteraars een idee van hoe we er hierbij zitten.
Ja.
Jouw boek is echt 2 weken geleden, of vorige week zelfs.
Vorige week dinsdag lag het eerst in de winkel.
Ja, jouw laatste boek, Inspiratie. Flauw om te zeggen, maar ik vond het wel, ja, het is wel eerlijk. Ik vond het een heel inspirerend boek.
We gaan
het straks nog uitgebreid over hebben. En wat me nou zo vrolijk stemde tijdens het lezen van het boek, is dat we eigenlijk best wat meer invloed kunnen uitoefenen op het krijgen van inspiratie dan we misschien van tevoren zouden denken. En ben je het niet met me eens dat juist in deze tijd, waarin onze toekomst er eigenlijk niet al te rooskleurig uitziet, we wel wat extra inspiratie kunnen gebruiken om niet in een soort verlamming te blijven hangen, zeg maar om echt vooruit te komen.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Nou, zeker. Ik denk dat misschien is dat ook wel weer van alle tijden. Maar het is wel zo dat vernieuwingen en veranderingen en verbeteringen in de wereld, die beginnen altijd met een moment van inspiratie. En er zijn inderdaad een aantal dingen, misschien de klimaatcrisis het allerbelangrijkste, die vragen om verandering van gedrag, maar ook om inspiratie, om nieuwe dingen te verzinnen, zodat we daar toch beter mee om kunnen gaan. Dus inspiratie en creativiteit zijn denk ik inderdaad dingen die we hard nodig hebben.
Ja, want we kennen het gevoel van inspiratie denk ik allemaal wel.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat weinig mensen weten dat er gedeeltelijk onbewust ook een heel proces aan vooraf gaat.
Ja.
Ja, en kan je beginnen uit te leggen wat inspiratie nou precies inhoudt? Dus wat de kenmerken zijn?
Ja, ik onderscheid in het boek eigenlijk 3 vormen van inspiratie. Dus de eerste, dat is, je zou het de roeping kunnen noemen of de evocatie. Dat is het moment of de momenten dat je ineens beseft wat je moet doen. En soms kan dat heel groot zijn, dat je zelfs beseft wat je moet doen met je hele leven. Mark Twain heeft ooit gezegd, de 2 belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt en de dag dat je beseft waarom. Je kunt als jongen van 13 televisie kijken en David Bowie op tv zien en denken, ik wil ook rockster worden. En dat denken natuurlijk veel mensen. Maar af en toe gebeurt het dan ook. Bijvoorbeeld bij de zanger van The Cure. Dat ging letterlijk zo. Dus dat is de eerste vorm van inspiratie. De tweede vorm,
dat is een hele grootse vorm van inspiratie.
Ja, je zou kunnen zeggen, dat is een hele grootse vorm. De tweede is meer het idee of de inval of het Eureka-moment. Dat je in één keer snapt wat je moet doen. Of dat je in één keer een wetenschappelijk fenomeen begrijpt.
een soort ingeving of een soort bliksem inslag met visie.
Die kunnen ook heel extreem zijn. Hè. Denk aan J.K. Rowling die in de trein zit van Manchester naar Londen. En ineens in een half uur tot een uur krijgt ze dat hele plot van al die Harry Potter boeken. Dat vliegt eigenlijk gewoon naar binnen.
Dat is bijna niet te geloven dat ze dat...
En dat heeft haar leven veranderd. Maar dat kunnen natuurlijk ook veel kleinere ideeën zijn. Zoals we die dat je in één keer onder de douche staat. En weet hoe je een bestuurscrisis moet oplossen. Of dat je de titel van een nieuw paragraaf van een boek verzint.
Ja.
En de derde vorm is... Dat is meer wat je zou kunnen noemen de dagelijkse inspiratie. Als je iets aan het doen bent. Dus als je aan het schrijven bent. Of als je aan het schilderen bent. Of, maar dat mag ook van alles zijn. Hè? Het bloemschikken bij wijze van spreken. Dan kom je soms in een soort flow. En dan gaat het echt heel erg goed. En dan heb je het gevoel dat je onbewuste eigenlijk heel rechtstreeks met jou communiceert. En dat is de derde vorm van inspiratie.
Mm-hmm. En dat kan dus wat langer over tijd zijn. Want die andere twee...
Dat zijn vaak momenten.
Zijn korte momenten waarop er ineens een hele grote verschuiving plaatsvindt.
Ja.
Van wat je eerder wist en wat je daarna ineens weet.
Ja.
En dat andere is meer een staat waarin er heel veel inspiratie in korte tijd tot je komt of zo.
Ja, dat is inderdaad een soort staat. En sommige mensen die zoeken die ook dagelijks op als je schrijver bent. Dan heb je die staat eigenlijk dagelijks nodig. Daar horen vaak ook allerlei vaste gewoontes bij of bepaalde rituelen om ervoor te zorgen dat je weer in die staat komt, dat je weer in die flow komt.
Ja, en inspiratie zou je ook kunnen beschouwen als een bepaalde emotie, denk ik. Zou je het onder een emotie kunnen scharen?
Het is niet echt een emotie, maar het gaat wel gepaard met je zou kunnen zeggen, bijna vaste emoties. Ten eerste voelt het vaak... heel mooi. Mensen vergelijken het echt met een verliefdheid. Je kunt een wetenschappelijk fenomeen proberen te begrijpen. En als dat dan in één keer lukt. Als je in één keer ziet hoe het zit voor jouw gevoel. Ja, dat voelt fantastisch. Dus dat is dat die verliefdheid, die liefde. Dat is eigenlijk de eerste emotie die er meestal bij komt kijken. Nou, je kunt je ook weer voorstellen dat J.K. Rowling in de trein heel opgetogen was. Toen ze in één keer wist welke boeken ze de komende jaren moest gaan schrijven.
Wat een fantastisch idee.
Ja, dat is natuurlijk ook een heel extreem voorbeeld. En de tweede is dat het je vaak energie geeft. Dus je hebt niet alleen een idee, maar je krijgt ook extra energie om het uit te gaan voeren. En de derde is vaak dat het een beetje magisch voelt. Heel lang hebben mensen gedacht... Nou ja, vroeger dachten de oude Grieken dat inspiratie van de muzen kwam. De negen dochters van Zeus. Die 's nachts bij denkers en dichters allemaal dingen influisterden... die ze dan konden delen met de rest van de mensheid. En in de middeleeuwen kwam het van God. En nu weten we dat het onze eigen onbewuste processen zijn. Maar door dat magische gevoel, dat is wel... dat je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk een heel slim mechanisme van het brein... voelt het heel dwingend. Je moet er iets mee.
Ja,
echte momenten van inspiratie kun je niet negeren. Het is eigenlijk gewoon, je zou kunnen zeggen... je eigen onbewuste dat je op een liefdevolle... maar dwingende manier vertelt wat je moet doen.
Ja, en dat moet dan ook goed voelen. Want dat gevoel wil je najagen op een bepaalde manier.
Ja,
is dat de functie dan van
inspiratie? Nou, ik denk
inspiratie?
Wel dat... Ik denk zeker dat mensen positieve emoties zo lang mogelijk vast willen houden.
Ja.
Dus je gaat dat is ook een reden dat het dat je iets met die inspiratie gaat doen. En je zou kunnen zeggen, voor de mensheid als geheel is het buitengewoon nuttig. Ja, omdat het eigenlijk aan de wieg staat van alle vooruitgang, alle technologische vernieuwingen, alle uitvindingen. Heel veel dingen die we heel mooi vinden, die komen allemaal voort uit inspiratie. Zonder inspiratie zouden we, denk ik, dan zouden we niet als mens zo geëvolueerd zijn.
Nee. En ook niet zoveel risico's nemen of zoveel moeite doen om dingen te creëren die er nog niet zijn.
Ja, absoluut.
En wat zouden wij dan kunnen doen om de kans eigenlijk maximaal te maken dat we ons geïnspireerd gaan voelen?
Nou, eigenlijk best veel. Dus wat ik in mijn boek betoog is, je moet grote doelen stellen. Bij wijze van spreken, het hoeft niet eens realistisch te zijn. Hè? Je moet het beste boek van de wereld willen schrijven. Of je moet het beste restaurant van de... Stel maar lekker grote doelen. En als je die niet bereikt, is helemaal niet erg.
Nee, ga voor het hoogst haalbare.
En want wat dat wel doet, is dat het je eigenlijk alle kracht in je brein, al die onbewuste processen, die mobiliseert het als het ware. Hoe sterker jouw doel is, hoe groter het deel van je hersens dat meedoet om dat doel te bereiken.
Ja, dus, dat zet ook allerlei andere kleine doeletjes in de juiste richting van dat hele grote doel.
Ja, zo moet je het inderdaad zien. Alles wat je doet wordt in één keer veel meer staat in dienst van het doel dat je wil bereiken. En dat kan natuurlijk ook, dat zie je soms bij sommige mensen is dat heel extreem. Het boek opent met Newton, Isaac Newton, die het meest baanbrekende wetenschappelijke idee ooit had. Hè, over het verklaren van de zwaartekracht. Maar dat is een hele extreme man geweest. Die was alleen maar daarmee bezig. Hij lachte ook eigenlijk nooit. Hij vergat te eten. Hij verslonste zichzelf volledig. Hij is op zijn 84ste overleden als maagd. Liefde vond hij ook niet. Nou ja, liefde voor zijn vak.
Ja, ja.
En zo extreem hoeft het natuurlijk. Ja. Zo extreem hoeft het natuurlijk ook niet. Maar het is.
Het geeft wel aan hoe dat doel allesomvattend kan zijn.
Ja, precies.
Elke gedraging alleen nog maar in het teken staat van dat doel.
Ja, precies.
Op een gegeven moment moest ik ook grinniken om een stukje in je boek dat je schreef dat coaches en motivational speakers die hameren natuurlijk heel erg op dat doelen altijd concreet en haalbaar moeten zijn.
Ja.
En jij schrijft dan nee, driewerf nee.
Nee.
Dus dat is weer echt even een heel ander geluid.
Ja.
Dus maak het juist heel groot en allesomvattend.
Ja.
Maar er zijn nog wel meer eigenschappen waar dat doel aan moet voldoen. En
ja.
Een voorwaarde is dat het voornamelijk een intrinsiek doel is.
Ja, je zou kunnen zeggen de doelen moeten sterk zijn. Je moet het heel graag willen. Ze moeten groot zijn of groots. Dus inderdaad geen smart. Die doelen zijn ook handig voor andere dingen. Als je wil afvallen of zo. Maar daar hebben we het hier niet over. Nee, daar hebben we het hier niet over. En het derde is inderdaad dat doelen intrinsiek moeten zijn. Anders hou je het niet vol. Dus je moet het oprecht leuk vinden om te doen. Je moet beter willen worden in iets. In de psychologie wordt natuurlijk heel vaak de nadruk gelegd op het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Extrinsiek, dan gaat het je om status of om geld of om roem. En daar heb je niet zoveel aan. Het is wel zo dat soms psychologen een beetje te sociaal wenselijk redeneren van extrinsieke doelen mogen niet. Nou, dat is ook niet waar, maar het belangrijke is dat als het maar intrinsiek is, daar mag dan best nog wat extrinsieke motivatie bij komen, maar het intrinsiek moet.
Ja, dus intrinsiek is dat het echt vanuit jouw eigen plezier en behoeftes komt. Of vanuit jouw eigen roeping, zou ik het zo kunnen zeggen bijna?
Ja, zo zou je het zeker kunnen zeggen. Je moet het leuk vinden, je moet oprecht beter willen worden. Als wetenschapper moet je houden van je vak. Maar dat geldt eigenlijk, hè, dat geldt voor de topchef ook. Ik heb nog gepraat met Emiel van der Staak, topchef in Nijmegen van de Nieuwe Winkel. En die zei ook, je moet gewoon hele grote doelen stellen en onderweg moet je kunnen genieten van je eigen geploeter. En dat is eigenlijk een hele mooie manier om het samen te vatten. En dat lukt alleen als je intrinsiek gemotiveerd bent. Als je alleen extrinsiek gemotiveerd bent, dan hou je het niet vol. Dan komt er een moment waarop je 's morgens voor de spiegel staat en denkt, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En dan houdt het op. En er zijn natuurlijk best veel beroepen waarbij er een soort beloningsstructuur is die ervoor zorgt dat je dat extrinsieke motivatie altijd op de loer ligt. Dan kun je denken aan, ik bespreek in het boek Marco Pierre White, de hele beroemde Britse chef-kok die helemaal dol is op koken en die op zijn 16e voor het eerst een professionele keuken binnenstapt en zeggen, it was like stepping in a jewelry box. Hij vond het helemaal geweldig. Maar op een gegeven moment wordt hij steeds meer gemotiveerd door die Michelinsterren. En dan heeft hij er 3 als jongste chef ooit. En dan denkt hij, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En toen heeft hij zijn sterren weer ingeleverd. Ik vind het ook bij politici vaak wel. Ik denk dat veel politici echt wel oprecht met intrinsieke motivatie beginnen. En denken van, ik wil gewoon de publieke zaak dienen.
Ja, ik wil de wereld verbeteren.
Ik wil de wereld verbeteren. Maar dan op een gegeven moment dan gaan ze kleven aan het pluche. En dan is toch de bekendheid en eventueel een aantal andere extrinsieke motieven die de doorslag gaan geven.
En jij schreef ook iets in je boek over een experiment waarbij ze kinderen dan tekeningen lieten maken.
Ja.
En bij de ene groep zeiden ze tegen de kinderen dat ze aan het einde dat de tekening beoordeeld zou worden, als ik het goed zeg.
Nee, sommige kinderen die mochten gewoon tekenen. En andere kinderen, die werd een beloning in het vooruitzicht gesteld. En toen werd er gekeken na afloop hoe lang de kinderen spontaan nog doorgingen met tekenen. En dan blijkt als je mensen gewoon laat tekenen, wat veel kinderen leuk vinden om te doen. Dan gingen die kinderen na afloop vaak nog wel een tijdje door, ook al hoefden het niet meer. Maar die groep die een beloning ontving, die stopte. Want ja, ja. Je doet het voor die beloning en die heb je binnen. En dan hoef je niet meer verder te gaan.
Ja, maar je vergeet dus gewoon dat je het leuk vond.
Ja, dat is een voorbeeld waarbij de extrinsieke motivatie, de intrinsieke motivatie als het ware opeet of wegduwt.
Ja. Maar wat moeten we daar dan mee? Ik heb daar ook over zitten nadenken. Want we zijn zo gericht op het belonen van prestaties, dat de inspiratie en het plezier eigenlijk opeet.
Nou, ik denk dat het belangrijk is voor mensen om zichzelf te blijven herinneren aan het feit dat die intrinsieke motivatie belangrijk is en dat die extrinsieke motivatie best een beetje mag, maar dat je ervoor op moet passen. En als je af en toe eens voor de spiegel gaat staan en tegen je en weet van ik vind dit nog steeds heel erg leuk om te doen, dan komt het wel goed. Alleen soms is het te laat. Hè? Dus je ziet wel eens bij mensen dat ze er te laat achter komen dat ze eigenlijk alleen nog maar extrinsieke motivatie. Nou ja, en dat is op zich geen wereldramp, maar dan moet je stoppen en iets anders gaan doen.
Ja. En nou, mocht je die motivatie hebben gevonden, dan schijnt het dus ook zo te zijn dat je meer kan vertrouwen op je intuïtie. Hoe zit dat?
Nou, intuïtie moet je voorstellen dat het ook je onbewuste processen zijn die jou vertellen wat je moet doen in een bepaalde situatie. Moet ik linksaf of moet ik rechtsaf? Moet ik die persoon vertrouwen of moet ik dat juist niet doen? En hoe duidelijker jij weet wat je wilt, hoe beter je intuïtie werkt. Als je niet weet wat je wil, dan kan jouw onbewuste brein je ook geen intuïties geven.
Nee, die kan geen richting geven. Nee, die weet ook niet waar jij naartoe wil. Ja. Precies. En als je doel heel duidelijk is, dan helpt jouw intuïtie jou een beetje in die richting. Ja. Zou ik het zo kunnen zeggen?
Ja, het valt mij op dat als je praat met mensen die veel bereiken en die vaak ook heel ambitieus zijn, dat die eigenlijk bijna altijd zeggen, ik neem de belangrijke beslissingen allemaal op intuïtie. Ja. Ik denk daar nooit over na. Ze denken na over de details, van hoe moet ik dit dan doen? Maar de beslissingen zelf, die gaan intuïtief. En dat.
Van met wie moet ik samenwerken, met wie niet?
Ja.
Dat voel je gewoon. Of dat de persoon is waarmee je verder kan komen.
Ja, precies. Ja. Dat is een goed voorbeeld. Ja.
Nou, dus die motivatie, dat is een belangrijke voorwaarde.
Ja.
En dan is er nog een andere belangrijke voorwaarde, of misschien ook wel fase. En dat is focus of concentratie.
Ja.
Want het is belangrijk dat je je helemaal onderdompeld, ja. Schrijf jij ook.
Ja, het is als je iets groots wilt bereiken, dan moet je je inderdaad zoveel mogelijk onderdompelen.
Waarin dan?
Nou, in wat je wil bereiken. Dus je moet, als je schilder wilt worden, dan moet je gewoon ontzettend hard oefenen. En je moet denken aan schilderijen, je moet dromen over schilderijen, je moet elke keer naar schilderijen van anderen gaan kijken. Je moet eigenlijk zoveel mogelijk doen om jouw brein helemaal vol te stoppen met alles wat met schilderijen te maken heeft. En dat naarmate mensen dat meer doen, komen ze ook verder. En soms zie je ook dat, ik vond het ook mooi om te merken, dat mensen die veel bereiken, die vallen niet alleen op door wat ze doen, maar ook door wat ze niet doen. Hè. Soms zijn ze een beetje monomaan of zelfs of echt wel egocentrisch. Maar ze houden zich niet of weinig bezig met dingen die niet in dienst staan van hun doel.
Ja. Ja. Zoals Einstein, las ik in jouw boek, die kon zo met een bepaald natuurkundig probleem bezig zijn dat hij bijna niet meer aanspreekbaar was en gewoon een beetje liep rond te dolen. En,
de beroemdste wetenschappers zijn Newton ook. Dat zijn hele extreme voorbeelden. Van Einstein zijn heel veel prachtige anekdotes bekend. Eén was ook dat hij op een gegeven moment bracht hij een zomer aan zee door en dan ging hij elke dag zeilen in een bootje van een vriend van hem. En dan begon hij met zeilen, maar op een gegeven moment had hij dan weer bepaalde ideeën en dan ging hij wat in zijn notitieblok krabbelen. En meestal dreef hij dan af en soms moest hij door de kustwacht opgehaald worden, omdat hij in een hele gevaarlijke vaargeul dreef, waar ook enorme tankers langskwamen en zo. En
dat hij zo hard aan het nadenken.
Ja, maar dan kwamen ze hem halen en dan was hij zich echt helemaal niet bewust van het gevaar of zo. Dan was hij nog, en dan werd hij teruggebracht en dan tijdens het terugbrengen was hij nog steeds lekker aan het nadenken.
Totaal niet met zijn omgeving bezig, maar nee. In zijn hoofd aan het dagdromen.
Ja, precies.
Ik vond het trouwens wel geruststellend op een bepaalde manier dat Einstein, las ik, ook regelmatig verdwaalde, omdat hij zo in zijn eigen gedachten zat. Ik verdwaal ook te pas en te onpas, omdat ik dan weer aan het dagdromen ben en totaal met iets anders bezig ben. En ik schaam me daar altijd een beetje voor, maar ik dacht wel, als hij dat ook heeft, dan Dan voel ik me daar wat minder slecht over. Ik kan nog in een gebouw waar ik al 10 keer ben geweest opnieuw verdwijnen. Omdat ik gewoon zo lekker in mijn hoofd.
Ja, maar dan ben je met andere dingen bezig. Dat is helemaal goed.
Ja,
helemaal goed. Fijn. Hoogstens een beetje onhandig af en toe, maar dat geeft één keer te laat. Nou ja.
En je schrijft ook dat voor die focus en de concentratie er ook bepaalde liefde of aandacht voor nodig is.
Ja.
En dat zie je ook terug in het product bijvoorbeeld, wat er vervolgens uitkomt, of in het idee.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja, ik dacht op een gegeven moment, wat is nou de beste manier om dat proces van onderdompeling samen te vatten? Waarom lukt het sommige mensen en anderen niet? En toen dacht ik, eigenlijk is het de beste manier om dat te doen, is het maar gewoon liefde noemen. De Mozart, die was verliefd op muziek. En soms zijn wetenschappers verliefd op een bepaald fenomeen dat ze willen begrijpen. En inderdaad, de liefde die je stopt in iets, die zie je terug. En ik gebruik in het boek een voorbeeld dat ik, dat is uit het leven gegrepen, dat vroeger, maar mijn moeder is inmiddels overleden, maar toen zij nog leefde en als ik haar bezocht, dan nam ik altijd een bos bloemen mee. Zij hield van bloemen, ze was ook de dochter van een bloemist. En zeker in mijn studententijd lette ik niet altijd heel goed op wat voor bos bloemen dat was. En ik verhuisde ook wel eens en dan kocht ik het weer hier en dan kocht ik het weer daar. En op een gegeven moment kwam ik bij mijn moeder en toen zei ze, dank je voor de bloemen, maar wat een liefdeloze bos is dit. De bloem is niet goed samengesteld. En dat is altijd blijven hangen. En ik heb zelf de indruk dat ik het herken in restaurants. Je kunt soms iets eten dat met zoveel liefde gemaakt is, en een andere keer iets waarvan je meteen proeft en ook al ziet van dat is op een bord gekwakt.
Niet bij nagedacht. Elke keer hetzelfde gemaakt. En ja, niet met aandacht.
Nee, precies.
En
dat staat los van het niveau. Hè? Dus dat kan bij friet zijn en dat kan ook in een Michelin-restaurant. Kan het liefdevol en liefdeloos zijn. Dit is ook zelfs wel empirisch getest. Proefpersonen in een leuk experiment, die werden gevraagd om allemaal een gedicht te schrijven. En daarna werden er wat vragen gesteld over bijvoorbeeld in hoeverre voelde je nou geïnspireerd. En lezers van die gedichten halen dat er vrij goed uit. Iemand die zelf zegt van, nou, ik was behoorlijk geïnspireerd. Dat zijn ook meer inspirerende gedichten. Dus
dat is toch bijzonder. Dat werkt dus gewoon door in een idee, of door het idee heen.
Ja,
of door het
dat
product
zie je.
Heen.
Ja, ja. Net als bij het overbrengen.
Ja, je blijkbaar breng je dus iets over via materie of.
Ja, de liefde die jij stopt in wat je doet, die wordt opgepikt door degene die het bekijkt of opeet, of afhankelijk van wat het is. Ja,
dat is wonderlijk. En dan een andere voorwaarde voor het vergroten van de kans van het krijgen van inspiratie is stimulatie.
Ja.
Dus een soort van het voeden en het opschudden van je brein.
Ja.
Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
Ik hou zelf inderdaad van de term opschudden. Je moet je brein als het ware verrassen. Je moet het dwingen om nieuwe associaties te leggen. Je moet het een beetje uitdagen. Een ingeslapen brein, dat doet niet zoveel. Dat moet je niet elke keer, dat moet je niet continu doen. Maar er zijn periodes in zo'n heel proces waarbij je grote doelen wilt bereiken, dat het belangrijk is dat je de poel opschudt. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Je kunt praten met andere mensen, je kunt op reis gaan, je kunt naar theater gaan. Maar eigenlijk kun je zeggen, schrijvers moeten boeken lezen en schilders moeten naar schilderijen van anderen kijken. Maar ook kruisbestuiving. Schilders moeten lezen en schrijvers moeten naar schilderijen kijken. Er zijn allerlei manieren.
Zowel binnen je eigen gebied kun je je brein uitdagen door naar collega wetenschappers te luisteren in jouw geval. Naar andere kunstwerken te kijken. Ik was laatst in het Van Gogh Museum. En daar viel het me op dat Van Gogh ook heel veel met andere schilders praten. Ja. Dat ze veel technieken volgens mij uitwisselden. En ze even bij elkaar logeren.
Ja.
En hij probeerde ook echt van alles uit. Hij ging naar Japan en had ineens een soort van Japans-achtig kunstwerk. Ik dacht, ik wist helemaal niet dat Van Gogh dat ook had gemaakt. Dus hij deed dat.
Ja, het valt me. Veel mensen die veel bereikt hebben, die reisden ook veel. Sommigen waren heel extreem. Mozart, die heeft ook 1/3 van zijn leven was hij ongeveer op reis. Er zijn ook hele beroemde voorbeelden natuurlijk van Darwin. Darwin was eigenlijk een enorme mislukkeling heel lang. Hij heeft 3 verschillende studies geprobeerd. En eerst tot arts, want zijn vader en zijn oudere broer waren ook arts. Dus hij moest ook arts worden. Maar hij kon niet tegen bloed. Hij rende al weg bij de practica. En dat werd inderdaad van hem verwacht. En toen heeft hij nog een paar andere dingen geprobeerd. En eigenlijk het enige wat hij leuk vond was jagen. En dingen die in die tijd in Engeland ook met gezelligheid geassocieerd werden. En hij was de schande van de familie. En toen durfde hij ook nog aan zijn vader te vragen om geld om een wereldreis te maken. En die vader heeft dat toch maar gedaan, omdat hij dacht, ja,
zo niets nut,
wat moeten we er anders mee? En wie weet levert het ooit nog wat op. Nou, dat was de reis met de Beagle en de rest is history. En dat komt vaak voor. Ik merk het bij mezelf ook. Als ik ideeën heb om nieuwe dingen te gaan doen of iets nieuws te gaan schrijven, dan is dat altijd op reis of net daarna.
Ja, daarna ben je vaak zo geïnspireerd. Ja. En dan denk je, ik ga het allemaal meenemen. Ik ga mijn leven net iets anders inrichten. Hoe kan ik dit vasthouden?
Ja, dat soort ideeën komen nadat je de boel even flink hebt opgeschud. En dat je jezelf ook geconfronteerd hebt met nieuwe dingen. Met een ander decor. Het is ook
change of scenery.
Ja, het blijkt ook wel heel goed te werken voor veel mensen om bijvoorbeeld tijdelijk even ergens anders te gaan wonen.
Ja, dat je helemaal nieuwe gewoontes, nieuwe gebruiken aanleert.
Ja.
En dat schudt dus ook je brein op en daardoor vergroot je de kans om weer geïnspireerd te raken.
Ja, precies. Ik heb zelf de afgelopen jaar een deel van de tijd in Manchester gewoond. Ja, dat werkte voor mij heel goed.
Ja. Ja. Maar je schrijft ook dat je er wel open voor moet staan. Want openheid, dat is een bepaalde karaktertrek die in meer of mindere mate bij mensen voorkomt. En je kan wel naar het buitenland verhuizen, maar als je alles eng vindt en verschrikkelijk en heel veroordelend bent naar die nieuwe cultuur, dan zul je er waarschijnlijk weinig.
Dan heb je er niet zoveel aan.
Dan zul je er waarschijnlijk weinig van meenemen. Terwijl als je daar naartoe gaat met een open blik en je zuigt zware dingen op als een spons, dan is de kans veel groter dat je er ook door geïnspireerd raakt.
Ja, absoluut. Ja, dus een zekere mate van openheid heb je wel nodig, want anders dan dan maakt het niet meer uit waar je zit. Hè? Dan gaat het allemaal terug. Maar openheid is inderdaad een karaktereigenschap die je ook kunt meten met een vragenlijst. En dat zou de suggestie kunnen wekken dat het min of meer vaststaat. Maar dat is niet zo. Voor een deel is het natuurlijk ook iets waar je
moet ook trainen.
Waar je jezelf wel degelijk een beetje in kunt trainen. Of je kunt jezelf voorbereiden om dat je ook zelf zegt van, nou, ik ga ergens echt even lekker met een hele open blik naartoe.
Mm-hmm. Ja. Ja, want je zegt reizen is dus goed om je brein een beetje op te schudden.
Zeker, ja. Eigenlijk zijn er heel veel dingen. Dus gesprekken met andere mensen.
Stimulerende gesprekken dan.
Stimulerende gesprekken, ja. Voor een wetenschapper zijn congressen bijvoorbeeld heel goed. Allerlei vormen van kunst en een verandering van decor. Dat zijn denk ik de 3 belangrijkste reizen. Maar je kunt natuurlijk veel meer dingen. Je kunt van alles doen om de boel in beweging, om dat brein in beweging te brengen.
Mm-hmm. Ja, want je schrijft ook dat het goed kan zijn om een soort voorbeeld te hebben, iemand die je inspireert, dat ook weer.
Nou, andere mensen. Ja, kan werken. Een van de bronnen van inspiratie zijn andere mensen en soms helden. Ja, en dat is niet altijd iets waar je nou heel veel mee kan. Hè, want elk jongetje wil op een gegeven moment Johan Cruijff worden op een bepaalde leeftijd. En die komt er dan al vrij snel achter dat er toch echt niet in zit. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat helden ons wel beïnvloeden. En het mooie is dat als jij geconfronteerd wordt met iemand bijvoorbeeld die een hele hoge morele standaard hanteert, je moet dan denken aan Gandhi of Martin Luther King of Nelson Mandela, dat soort helden. Als mensen daarmee geconfronteerd worden, dan worden ze zelf ook tijdelijk helaas, maar ook moreler. Gaan ze ook, worden ze behulpzamer, dat soort dingen. Dus soms is het ook een hele rechtstreekse manier waarop dat soort grote helden mensen kunnen beïnvloeden.
Ja, die kunnen je als het ware opliften,
al is het maar voor even.
Het kan je misschien wel aanzetten tot het uitvoeren van een bepaald idee in die richting van een nieuw doel.
Ja, en letterlijk experiment was dat de helft van de deelnemers die keek naar een natuurdocumentaire en de andere helft keek naar een toespraak van Martin Luther King. En daarna zei de proefleider, nou, het experiment is afgelopen. Ik heb nog een experiment en ik hoop dat je daar aan mee wil doen, maar ja, ik moet eerlijk zijn, ik kan je daar niet voor belonen. Mm-hmm. En dan zie je dat de mensen die net naar Martin Luther King hebben gekeken, die doen bijna allemaal mee. Die helpen gewoon de proefleider. Ja. En mensen die iets anders hebben bekeken.
Alsof het besmettelijk is.
Precies. Nou, die term wordt ook letterlijk gebruikt. Moraliteit is in zekere zin besmettelijk.
Ja.
Ja.
Bijzonder dat dat ook zo in onderzoek naar voren komt.
En dat inspireert. Ja, we hebben het eerder gehad over die emoties, verliefdheid en zo. Ik vind dat ook als je bijvoorbeeld naar die Think Different reclame van Apple, die is al heel oud, maar dat je daar zie je even kort al die helden passeren en dat voel je ook in je lijf. Hè. Dat gaat, het is inspirerend, maar je voelt dan ook dat
een soort drijvende kracht.
Ja, die energieën, die liefde, die dat magische, dat voel je ook echt gewoon in je buik en in je borst. Ja.
En over gevoel gesproken, je had het net al even over een natuurdocumentaires kijken.
Mm-hmm.
Ik heb vaak dat als ik, ook zelfs al bij natuurdocumentaires, maar ook zelf in de natuur.
Ja.
Ik heb het ook bij kunst, kan het ook in een museum hebben, dat gevoel van awe. En daar schrijf jij ook over. Dat is eigenlijk het gevoel dat je soort overweldigd raakt door schoonheid of inspiratie.
Er zijn een aantal emoties die vaak leiden tot inspiratie. Dat je ontroerd bent bijvoorbeeld. En de mooiste is inderdaad wel, in de internationale literatuur heet het awe, A-W-E. Maar een soort verheffing, iets overdonderends meemaken. En dat klopt. Dat leidt vaak tot inspiratiemomenten vrij snel daarna. Voor mij een heel goed voorbeeld was toen ik, dat is al vrij lang geleden, 2008, een reek met mijn toenmalig vriendin reed door Amerika. En toen kwamen we in de buurt van de Grand Canyon. En ik keek uit de auto en rechts van mij zag ik eigenlijk alleen maar bos. Maar ik wist dat achter dat bos, 100, 200 meter verder, daar zou de Grand Canyon moeten liggen. Dus ik zat de hele tijd te kijken, maar ik kon niks zien. Het bos zat daar en het werd steeds donkerder. Dus ik dacht ook, op een gegeven moment wilde ik het eigenlijk opgeven. Van, dan komt het morgen wel. We gingen toch naar de Grand Canyon. En in één keer zag ik net, even in een opening, zag ik heel even dat enorm merkwaardige landschap van die Grand Canyon. En toen kreeg ik ook meteen allemaal ideeën voor nieuwe boeken. En ik weet niet of daar zo heel veel uitgekomen is. Maar dat zijn wel de soort emoties die vaak leiden tot allerlei nieuwe ideeën. Omdat het je brein enorm prikkelt.
Ja. In de natuur heb je vaker van dit soort situaties die dat ontzag of die bewondering opwekken. Maar ik had het een paar jaar geleden zelf in het Krullenmuller Museum. Ik weet niet of je dat museum kent. Ja, ik vind het sowieso een prachtig museum.
Ja. Binnen en buiten.
Ja,
geweldig, hè?
Ja, echt geweldig. Ik was daar met mijn familie en op een gegeven moment was er een scherm en daar werd een korte film vertoond. En die film duurde 20 minuten en het heette Streamside Day.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik 5 minuten daar stond te kijken.
Mm-hmm.
En ik voelde me alsof ik aan de grond genageld was. Het had zoiets liefs, iets teders en iets tragisch tegelijk. Dat ik er helemaal in verviel. Op een gegeven moment ben ik gaan zitten. En toen heb ik die film afgekeken en nog een keer afgekeken. En ik ben de tijd vergeten. Mijn ouders en mijn broer waren al lang bij de uitgang. Ik had 3 gemiste oproepen.
Ja.
Maar
kwijt.
Ja, ik was compleet weg eigenlijk.
Ja.
En ik heb er nog echt een tijdje aan gedacht aan dat moment. Ik dacht, hoe kan dat nou? Dat het me zo raakte. En later nog een keer geprobeerd op te zoeken of ik het opnieuw kon bekijken ergens. Maar niet meer gevonden.
Niet meer gevonden, nee.
Maar echt bijzonder hoe kunst je dan zo kan raken.
Ja, nee, zeker. Dat kan echt op een hele liefdevolle, maar keiharde manier. Een klap voor je kop. Dat is prachtig. En dat zet ook vaak inderdaad processen in gang die later leiden tot inspiratie.
Ja, en een andere voorwaarde voor het maximaliseren eigenlijk van de inspiratie is dat je het onbewust eigenlijk de mogelijkheid geeft om daar een tijdje op te kunnen kouwen, zullen we maar zeggen. Ja. En dat wordt incubatie genoemd.
Ja.
Kun je uitleggen hoe dat werkt? Jij weet natuurlijk veel van het onbewuste. Je bent echt die daar veel onderzoek naar doet.
Ja, dat is ook dat was ook wel een beetje het startpunt van het boek. Ik ben al heel lang gefascineerd door die aha-erlevenis of eureka-moment, hoe je het ook wil noemen. Hoe krijgen mensen nou dat soort ideeën, dat soort invallen? En vooral, wat gaat er in je onbewuste aan vooraf? En inderdaad, ik heb daar zelf ook onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat wij, je zou kunnen zeggen onbewust nadenken. Als jij een bepaald probleem wilt oplossen, of je bent iets aan het schrijven, bijvoorbeeld een boek, dan kun je op een gegeven moment met je bewustzijn weer iets anders gaan doen. Maar onbewust werk je als het ware gewoon door aan dat wetenschappelijke probleem of aan het boek. We weten inmiddels zelfs dat er tijdens de slaap nog belangrijke cognitieve processen spelen die behulpzaam zijn bij dat soort dingen. Heel af en toe zie je dat ook letterlijk. Paul McCartney heeft Yesterday, de melodie van het nummer Yesterday, letterlijk gedroomd.
Heerlijk lijkt me dat.
Ja, dat is echt. Dat is een cadeau.
Ik wil ook dat ik wakker word, dat ik dan mijn werk al heb bedacht.
Ja, dat. Alleen het is natuurlijk geen toeval dat zoiets niet bij ons gebeurt en wel bij Paul McCartney. Hij dompelt zich onder. Hij is altijd met die muziek bezig. En dan
heeft dat werk natuurlijk
kan dat
ook
een keer gebeuren.
Gedaan, alleen het komt er gewoon na die nacht uit.
Daarom denk ik bij J.K. Rowling, die heeft wel eens gezegd over dat Harry Potter idee van ik heb heel hard gewerkt daarna en ik moest al die boeken schrijven. Maar het idee zelf, dat ik het idee kreeg, dat is puur geluk. En denk, nee, dat is niet zo.
Het heeft zich ook in jaren gevormd.
Precies, zij wilde dolgraag schrijfster worden. Ze heeft ongetwijfeld aan allerlei dingen gedacht die haar enigszins op dat spoor brachten. En natuurlijk is een beloning voor haar eerder geleverde arbeid. Ik zei net, ik dit jaar een deel van de tijd in Manchester gewoond. Ik heb ook wel eens in de trein tussen Manchester en Londen gezeten, maar ik kreeg niet het idee voor Harry Potter.
Nee.
Het lijkt toeval, het lijkt geluk, maar dat is niet zo.
Nee, het is natuurlijk. Dat specifieke idee past natuurlijk ook heel erg bij haar. En heeft zij al gedeeltelijk uitgedacht. Terwijl ze het niet zo letterlijk doorhad. Maar ze had misschien het idee al. En daar is steeds meer aan blijven plakken. Onbewust in de tijd.
Ja, zo moet je het zien. Wij kunnen onbewust eigenlijk heel veel informatie verwerken. En eigenlijk data crunchen zou je kunnen zeggen. Hè? Darwin zag het ook letterlijk zo. Van ik kan eigenlijk heel veel informatie verwerken. En dat gaat heel langzaam als een soort stoofgerecht met allemaal ingrediënten in mijn brein. En dan na een tijdje dan geeft dat brein iets terug. En dat is vaak in de vorm van een inzicht of een heel goed idee. We weten niet precies hoe dat werkt. Maar we weten wel dat tijdens dat onbewuste nadenken, zoals ik het noem, is het brein bezig om allerlei informatie te organiseren, om nieuwe verbanden te leggen. En ik vergelijk het graag met een soort evenwicht. Dat op het moment dat onbewuste denken zoekt naar een soort evenwicht, naar een soort oplossing. En als dat evenwicht er is, dan stuurt het een idee of een inval door naar het bewustzijn.
Ja.
Het is meer een metafoor dan een echte goede verklaring hoor. Want op breinniveau weten we niet precies wat er gebeurt. Maar zo moet je het ongeveer zien.
Ja. Dus er gebeuren dingen tijdens je slaap. Maar het kan ook zijn dat je in de bus zit en dat je ineens zo'n... Even het antwoordje of de ingeving tot je krijgt.
Ja. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Ja. Ook, hè? De titel van een hoofdstuk in een boek.
Nou, is grappig, want ik ben in mijn hoofd al een tijdje bezig met de structuur van een boek dat ik misschien wel zou willen schrijven.
Ja.
En vorige week was ik samen met Leonie een heel andere aflevering aan het editen.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment, midden in het editen, dwaalde mijn gedachten eventjes af. Ik kreeg een soort stroom aan associaties.
Ja.
En ik zei, stop, nu, stop.
Ja.
En toen zei ze, wat is er? En toen rende ik naar mijn laptop. Ik pakte mijn laptop. Ik zei, ik heb ineens een ingeving voor een idee voor mijn boek. Toen ging ik heel manisch, hardop mompelend, ging ik allemaal dingetjes opschrijven. En toen keek ik eraan en zei ik, oké, kunnen
we
weer verder.
We kunnen weer verder, ja. Je moet dat dan gebruiken. Ik ga nooit meer zonder notitieboekje en pen de deur uit. En ik maak ook heel veel, ik wandel heel veel, ik loop heel veel. Dus,
dat schijnt ook te helpen.
Ja.
Veel genieën wandelen veel.
Een van de misverstanden zou ik willen zeggen, bijvoorbeeld die heersen over schrijvers en dichters en kunstenaars, is dat ze op rare tijden werken en dat ze veel zuipen. En wat opvalt is als je kijkt naar de werkgewoonten van wetenschappers en schrijvers en kunstenaars, dat ze punt 1 heel hard werken. Dat ze bijna allemaal vooral 's morgens werken. Dus het zijn eigenlijk bijna normale mensen. Alleen ze werken vaak harder, dus ze staan vaak heel vroeg op. En 's middags maken ze wandelingen. Nou, ik chargeer een beetje. Het geldt niet voor allemaal, maar voor heel erg veel.
Het is wel de trend.
Ja, het is wel de trend. En die wandelingen hebben ook een bepaalde functie. Hè? Die zorgen vaak voor dat incubatieproces. Heel veel mensen die geven zichzelf ook opdrachten tijdens zo'n wandeling. Ik doe dat zelf ook wel met schrijven. Dan denk ik, die paragraaf moet nog een goede titel hebben. En bij de volgende paragraaf wil ik een goede openingszin. En dan ga ik gewoon een wandeling maken. Van de week sprak ik nog met Bent van Looy, de Belgische zanger en ook voorman van Das Pop vroeger. En die deed dat ook. Die maakt wandelingen, zei hij. En dan wil hij een melodie voor een nieuwe song verzinnen.
Ja, maar daar moet je dan niet heel bewust over na gaan denken, toch? Dus het is goed om juist even lekker muziekje te luisteren of op je omgeving te letten en het onbewuste dan het werk te laten doen, zodat je misschien na die wandeling weer een stapje verder bent. Anders verpest je het weer met je.
Ja, je moet de boel niet gaan forceren en het lukt ook niet altijd, maar je moet in een soort meditatieve staat terechtkomen eigenlijk. En daarom zeiden wetenschappers, hadden het vroeger altijd al over bed, bad en bus. Hè, dus in bad. In het 's morgens in bed, als je wakker wordt, maar je ligt nog een beetje te sudderen voordat je eruit gaat. Dat zijn momenten waar mensen vaak goede ideeën krijgen. En dat is ook die licht meditatieve staat eigenlijk.
Ja.
Je bent nog niet helemaal wakker. Je bent ook niet ergens op aan het concentreren. Je bent een beetje aan het half aan het dromen nog.
Ja. Ja, ik vind eigenlijk dat het niet genoeg gefaciliteerd wordt of zo. Ik heb natuurlijk nu geen werkgever meer, dus ik werk voor mezelf. Dus dan kan ik al dit soort momenten zelf pakken. En dat doe ik ook. Ja. Maar toen ik nog wel voor een werkgever werkte, voelde ik me altijd schuldig als ik uit het raam aan het staren was. En op een soort aan het dagdromen was. Terwijl ik wel aan het werk was op een bepaalde manier. Want ik was heel diep aan het nadenken over hoe ik dingen ging aanpakken. Dat kon ik niet zittend achter mijn laptop.
Ja.
Maar ja, toch is het een beetje gek om
ik snap wat je bedoelt. Ja, eigenlijk zouden we het nut van bijvoorbeeld een wandeling wat meer moeten beseffen. Dus het lijkt mij geen toeval dat mensen die heel ver komen, de grote schrijvers, grote kunstenaars, grote wetenschappers, dat die dat bijna allemaal doen. Dat die bijna allemaal 1 of 2 keer per dag gaan wandelen. En ik heb niet nog een hele grote aanstelling op de universiteit, maar in de tijd dat ik dat wel had, ging ik elke middag wel even ergens 3 kwartier lopen of zo.
Ja.
Nou, ik moet zeggen, ik voel me dan niet zo schuldig, maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen dat wel.
De meeste mensen durven dat misschien.
Nee, dat zou kunnen. Nou ja, ik deed er toen al onderzoek naar, dus ik denk dat ik me altijd wel van school achter van dit is hartstikke nuttig. Ik doe onderzoek. Dit niet zomaar. Ja. Maar nogmaals,
nu weet iedereen het.
Nu weet iedereen het, ja. Maar het is nogmaals geen toeval dat veel mensen die ver komen, ook allemaal componisten, dat die dat doen. Mm-hmm. Ik denk dat wij daar als laat maar even zeggen, gewone mensen iets van kunnen leren.
Ja. Ja. En dan over die ingeving, die flits, die magie waar we het net al eventjes over hadden. Ja, daar ben jij ook extra geïnteresseerd in, hè? Van wat is dan die Eureka-ervaring?
Ja, ik vind dat iets ontzettend fascinerends. Hoe dat een wetenschapper soms na jarenlange arbeid, dat je in één keer zo'n inzicht hebt. Dat je in één keer het gevoel hebt dat je weet hoe het zit. Of dat je ineens een heel goed idee krijgt voor een, weet ik veel, voor een nieuwe roman. Ik vind dat heel bijzonder. Maar wat je vaak ziet is dat als jouw onbewuste je zoiets moois aanreikt, dan heeft het vaak iets heel puurs. Dan, ik zou bijna zeggen, dan klopt het ook. En een van de dingen die mij opvielen op een gegeven moment is dat, als je bijvoorbeeld naar muzikanten kijkt, dat het nummer dat ze het snelst geschreven hebben is vaak het beste of in ieder geval het meest bekende. Dat is geen toeval. Dus als je bewust op iets moet ploeteren, dan is het vaak minder mooi dan als het zomaar in één keer komt.
En dan is het al op een bepaalde manier perfect.
Ja, het bewustzijn heeft zich er niet mee bemoeid. En dat leidt tot iets heel puurs. Ik vind dat dat van de week dus ook weer over met Bent van Looy. Dus ik vroeg hem op een gegeven moment ook van, hij heeft dus met Das Pop platen gemaakt en daarna solo platen. Welk nummer heb je nou het snelst geschreven? En toen keek hij me ook aan. Ja, You. En dat is ook zo'n beetje zijn bekendste nummer.
Ja.
Het leuke is dat het ook wel soms frustrerend is. Er zijn ook voorbeelden bekend van Soundgarden bijvoorbeeld als een band. Hun bekendste nummer heet Black Hole Sun. En dat hebben ze echt in een kwartier in elkaar geflanst. En dat vonden ze eigenlijk best frustrerend.
Dat iedereen dat het beste vond. Word je bejubeld om iets waarvan je denkt, ik heb hier nauwelijks moeite voor gedaan.
Ik heb er helemaal geen moeite voor gedaan. En al die bloed, zweet en tranen, dat hoeven ze dan niet. Je kunt de kans vergroten dat je dat soort dingen meemaakt. Maar dat kun je ook weer niet keihard afdwingen. Sturen. Dat zou heel mooi zijn. Maar,
En wat ik ook wel mooi vond om te lezen, dat sommige mensen die dus zo'n reken ervaring hebben en er komt echt iets heel echt iets plotseling tot hun, dat ze er ook wantrouwig van kunnen worden. Ja. Van wow, is dit dan niet gekopieerd? Of ja, dit kan toch bij, dit is zo simpel, zo kan het niet zijn. En ik moest, het was geen heel grote Eureka-ervaring, maar ik weet toen ik deze podcast wilde maken, dat ik de naam al meteen wist.
Ja.
Podcast, psycholoog. Ik kan het zelf niet eens per se supergoed uitspreken, dus het is geen handige naam. Maar ik dacht wel, dit moet het worden. En later heb ik een paar keer nog over getwijfeld, dat ik dacht, maar moet ik niet iets anders doen? Het is te simpel. En nu ben ik er toch wel blij mee dat ik bij mijn oorspronkelijke idee ben gebleven.
Ja.
Dat is best een heel handige naam.
Ja.
Maar dat wantrouwen, dat ken ik wel naar mijn eigen eerste ingeving.
Ja, wetenschappers die snappen ineens hoe iets zit, of die hebben een mooi idee en dan is het zo simpel dat ze eerst denken van ja, maar dat heeft iemand anders al lang.
Ja.
En dan ga je dat checken en dan blijkt dat gelukkig mee te vallen. En ja, je kan het met melodieën, kun je het ook voorstellen. Hè,
klinkt al zo bekend al, ja, jezelf.
Paul McCartney dacht natuurlijk ook bij Yesterday van ja, dat heb ik eergisteren gewoon ergens gehoord.
Ja.
En die was doodsbang met die plagiaten.
Ja.
En pas na een paar weken, toen had hij natuurlijk de rest van de band erbij gehaald en zo. Toen bleek toch wel dat het echt van hem was. Dus soms is er inderdaad enige argwaan. Ja, dat klopt. En dat heeft ook te maken met het feit dat die ideeën dan vaak zo, ja, dat ze kloppen. Er zit iets harmonieus in, iets heel moois. En dat zorgt ervoor dat je denkt van ja, maar dat bestond al, dat is niet van mij.
Nee.
Ja.
En toch is die scheut van inspiratie die je dan krijgt, of dat Eureka-moment, is niet per se geluk. Maar het is dus een beloning van alles wat er daarvoor is gedaan en gebeurd. Van je artistieke inspanning. En dan komen we eigenlijk bij de volgende voorwaarden van inspiratie. En dat is transpiratie, zoals jij dat noemt. Dat is gewoon hard werken.
Ja, transpiratie en inspiratie worden vaak tegen elkaar afgezet. Hè? Dan wordt er gezegd, nou, dit boek is 90% transpiratie en 10% inspiratie. En die verhouding is eigenlijk, die is heel anders. Want als je het tegen elkaar afzet op deze manier, dan suggereer je eigenlijk communicerende vaten. Van als het één minder is, wordt het ander meer. Dat is niet zo.
Dus of je kan alleen maar in de transpiratie zitten en je hebt geen inspiratie. Of je hebt inspiratie en het is geen transpiratie. Zo.
Ja, en dat klopt niet. Uiteraard niet. Het mooie is ook dat als mensen, schrijvers of wetenschappers of wie dan ook, succes wensen, dan wensen ze eigenlijk altijd inspiratie toe. Terwijl die mensen zelf, de schrijvers en de wetenschappers en weet ik het, die hebben vaak juist een beetje een hekel aan de term inspiratie. Omdat die zeggen, ja, het is gewoon keihard werken.
Het gaat voorbij aan al het harde werk wat ze er ook in hebben gestopt.
Wat we nou hebben. Maar het is natuurlijk beide. De inspiratie is de beloning voor heel veel transpiratie.
Mm-hmm.
Maar je moet ze niet tegen elkaar afzetten. Het zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het zijn eerder danspartners. Ja. Ze stuwen elkaar op tot grote hoogte.
Je hebt het ander nodig.
En je hebt het allebei nodig. Met alleen inspiratie krijg je geen boek. Maar met alleen transpiratie krijg je een eindeloze serie letters. Maar dat is ook geen boek. Dus je hebt ze allebei nodig.
Ja, en wat dan ook lijkt te helpen, is het vasthouden aan bepaalde rituelen, hè, voor sommige mensen. Aan wat voor soort rituelen moet ik dan denken?
Nou, sommige mensen zijn daar wat vreemder in dan anderen. Maar er zijn hele gekke voorbeelden bekend. Van Friedrich Schiller, de Duitse schrijver. Die wilde altijd rottende appels op zijn bureau hebben. Anders kon hij niet
schrijven. Waarom in hemelsnaam?
Ja, dat precies.
Want hij kon niet schrijven zonder een rotte appel.
Nee, en Beethoven die moest elke ochtend een kop koffie drinken die met precies 60 bonen was, koffiebonen.
Denk je dan niet dat het is dan één keer misschien gelukt of gekomen onder
bijgeloof.
Die omstandigheden? Ja, precies. Het is
bijgeloof. Maar die gewoonten en die rituelen, die zijn wel belangrijk. Het schrijven wordt vaak vergeleken met het luisteren naar een hele zwakke radiozender. Hè? Je moet Ilja Leonard Pfeiffer, die ik ook geïnterviewd heb voor dit boek, die zei, je moet, inspiratie is eigenlijk empathie. Als hij schrijft, dan werkt hij met bepaalde personages en hij moet heel goed kijken en luisteren naar wat die personages doen en zeggen. En de ene keer
afgestemd staan.
Ja, en de ene keer gaat dat beter dan de andere. En hij zei, als ik niet weet wat ik moet doen, dan moet ik gewoon beter gaan luisteren. En dat luisteren naar zo'n zwakke zender, dat lukt niet onder elke omstandigheid. En daarom zijn die gewoonten en die rituelen vaak heel belangrijk. Net zo goed als een zwakke zender. Dat je vroeger met een wiebelende radio, dat dan in één plek in het huis net wat beter werkt. En als het onweert, nou, dan werkt het niet. En dat is eigenlijk met deze vorm van inspiratie ook zo. Als jij je ergens vreselijk zorgen over maakt. En dat is een soort onweer in je hoofd. Dan lukt het niet.
Nee.
En als je doodmoe bent, dan lukt het ook niet.
Ja, maar wat een set aan omstandigheden die ervoor zorgen dat je dat werk kan verrichten.
Ja.
En die kan je ook een beetje sturen.
Weer anders, maar die kun je absoluut sturen. En daar veel creatieve mensen en denkers, die hebben ook wel vrij strakke rituelen daarom. Of in ieder geval strakke gewoonten. Misschien moet ik rituelen, dat klinkt misschien een beetje te geheimzinnig, want niet iedereen wil rottende appels. Maar wel vrij duidelijke werkgewoonten, omdat ze gewoon weten wat voor hun werkt en wat niet werkt.
Heb jij bepaalde gewoontes of rituelen waaronder jij het meest floreert?
Ja, ik zou niet zeggen, ook weer niet het woord rituelen, maar ik heb wel vaste gewoonten. En die zijn eigenlijk best een beetje saai, want dat is wat ik net al heb gezegd. Dat is eigenlijk vrij standaard. Ik sta meestal vrij vroeg op en dan ga ik een paar uur schrijven. En 's middags ga ik wandelen en een beetje lanterfanten.
Je past wel bij het rijtje van de grote
uitvinders. Ja, niet qua output, maar wel qua gewoonte. Ja, dat is zo. Nou ja, en ik heb nu wel de luxe dat ik ook niet zoveel verplichtingen heb.
Ja, dus je leven ook zo kunt inrichten.
Ik kan mijn leven zo inrichten en dat doe ik. Ja, en
dat is ook wel een bepaalde luxe.
En af en toe moet ik eruit. En ik zei al, ik woon af en toe tijdelijk even ergens anders. Of ik maak een reis.
Om je hoofd op te schudden.
Ja, dan moet echt de boel opgeschud worden.
Ja.
Maar andere dingen weer niet hoor. Bijvoorbeeld, ik kan wel bijvoorbeeld schrijven in de trein. Er zijn ook schrijvers die kunnen dat niet.
Ja.
Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik zit dan wel een beetje luxe eerste klas en dan oortjes in.
Mm-hmm.
Maar dan kan ik vaak best schrijven.
Ja.
Dus de plek maakt dan bij mij weer niet zoveel uit.
Nee. Ik heb heel specifieke regels ontdekt over hoeveel geluid ik kan verdragen. Dus ik heb altijd iets van achtergrondgeluid nodig. Een soort gemurmel.
Okay. Ja.
Het mag niet helemaal stil zijn, want daar word ik heel onrustig van. Dan kan ik niet goed werken, voel ik me ook niet geïnspireerd.
Ja.
En ik moet genoeg kunnen dagdromen. Dus ik moet heel veel dagdromen en dan gebeurt er al zoveel dat op het moment dat ik ga zitten, dat er dan het meeste er gewoon uitkomt.
Ja.
In plaats van dat ik 8 uur achter mijn computer ga zitten. Dat is gewoon echt niet voor mij weggelegd.
Nee, ik denk dat eigenlijk, dus je meer creatieve dingen doet, dat bijna voor niemand is weggelegd. Ik zei dat schrijvers werken en wetenschappers, ze werken allemaal keihard. Maar dat is voor een deel natuurlijk onbewuste arbeid. Ik denk niet dat er heel veel schrijvers zijn die langer dan 5 uur per dag echt achter die laptop zitten te schrijven. En sommigen die zijn misschien al veel eerder leeg voor die dag.
Ja, want de pieken en dalen zijn misschien wat groter als je in de flow werkt. Ik merk wel dat ik kan 3 uur achter elkaar iets doen en dan vergeet ik de tijd en de ruimte.
Ja.
Maar daarna ben ik kapot. Kan niets meer.
Ja, ik heb het ook. Ja. Ook daar zijn weer hele extreme voorbeelden van. Einstein die had soms periodes dat hij echt 20 uur per etmaal nadacht. En dan moest zijn vrouw eraan denken dat hij af en toe sliep of nog wat te eten kreeg. En dan had hij daarna soms 3 dagen moest hij bijkomen met die hoofdpijn.
Ja.
Ja, het kan heel extreem zijn. Ja. Die concentratie die mensen op kunnen brengen.
Ja, nou, ik kan hier nog uren over doorpraten, moet ik zeggen. Maar ik ga toch een beetje richting het einde van deze aflevering. Want ik wil je eigenlijk nog vragen waarom we nou met z'n allen meer inspiratie zouden willen hebben. Wat levert het ons op?
Ik denk dat er 2 dingen oplevert. 1 is de opbrengsten voor de maatschappij. We hebben het eigenlijk al een klein beetje over gehad, hè, maar alle vernieuwingen, verbeteringen zijn uiteindelijk het gevolg van inspiratie. Of dat nou een creatieve oplossing voor een probleem is, of een uitvinding, of een prachtig kunstwerk.
Het wordt gedreven door inspiratie.
Inspiratie maakt de wereld mooier. En het zorgt voor vooruitgang. Hè? Ik bedoel, ooit heeft iemand een keer bedacht dat je aardappelen kunt eten als je ze eerst kookt. En dat is toch een vorm van inspiratie. Dat komt voort uit inspiratie, waardoor wij nu allemaal aardappelen, heel simpel voorbeeld.
Ooit heeft iemand dit voor zich gezien en is het gaan proberen. Ja.
In het boek heb ik soms met een knipoog, omdat ik het ook niet alleen wil hebben over Newton en Mozart, heb ik het over de uitvinding van smeerkaas. Ooit is iemand op het idee gekomen om smeerkaas. En het tweede is de opbrengst voor de persoon. Als mensen hun roeping volgen of in ieder geval hele grote doelen stellen, dan vergroten ze de kans dat ze vaker inspiratie zullen ervaren en dan kunnen ze ook meer bereiken. En we weten ook wel dat we daar gelukkiger van worden. En dat heeft eigenlijk een aantal redenen. Maar 1 hele belangrijke determinant van geluk is of je het gevoel hebt dat het leven zin heeft. Dat jij iets betekenisvols doet. Het is bijna gelijk aan geluk zelfs, kun je zeggen. Want
veel meer dan kortstondig.
Ja, precies. Het gaat niet om genot of plezier. Dat is allemaal leuk, maar daar gaat het niet om. Het gaat om betekenis. Het gaat om de zin. En het blijkt dat mensen dat gevoel meer hebben. Dus dat hun leven zinvol is. Dat ze een mooie bijdrage leveren. Dat mensen dat gevoel meer hebben als ze hun roeping volgen. En als ze grote doelen stellen. Mm-hmm. Dus je zou het zo kunnen zeggen. Je hebt die grote doelen, die stel je. Hè, waar we het al over hadden. Van grote, sterke doelen. Intrinsiek gemotiveerd.
Ja, dat geeft richting.
Dat geeft richting. En dat geeft jou het gevoel dat je iets betekenisvols doet. En dat zorgt er weer voor dat je gelukkiger bent. Dus de inspiratie heeft...
Superbelangrijk.
Ja, het heeft hele positieve consequenties voor de maatschappij als geheel. En ook voor de persoon. Ja, zeker.
Nou, des te meer reden om...
Om het meer op te zoeken.
Opzoeken.
Ja. Nou ja, dat is ook wel een beetje het pleidooi. Van je kunt. Inspiratie is dus niet iets wat sommige mensen overkomt en anderen niet.
Waar je hulpeloos moet gaan zitten wachten of het je overkomt of niet.
Precies, op thuis op de bank gaan liggen en maar hopen dat het komt. Inspiratie is de beloning voor het stellen van grote doelen en hard werken.
Uitgaan.
Ja, en zeker ook dat, de juiste stappen. En. Ja, je kunt het dus een flink eind tegemoet lopen, zou je kunnen zeggen. Je moet niet op wachten. Je moet het met gespreide armen tegemoet rennen. Ja, en dan...
We beginnen vandaag nog mee.
Ja.
Om het op te zoeken.
Ja.
Om iets inspirerends te gaan doen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ab, dank je wel voor je komst.
Graag gedaan.
Ik vond het erg leuk.
Ik ook. Dank je.
In de Podcast Psycholoog Club praten Ab en ik in een extra aflevering over het onderwerp geluk. We gaan het hebben over wat je kunt doen om jouw gevoel van geluk te vergroten en bespreken hoe we een voorbeeld kunnen nemen aan loodgieters en bloemisten. Ben je benieuwd geworden? Ga dan naar depodcastpsycholoogclub.nl en word lid.